NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Welkom op deze zonnige zaterdagmiddag bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks bespreekt recensente Margaliet Kleijweg twee interessante boeken, waaronder een woord van meesterschrijver Frank Westerman. U kunt meepraten met ons, de hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
De inspectie voor de gezondheidszorg was deze week volop in het nieuws. De Raad van State oordeelde dat de inspectie in de zaak van de huisarts in Tuitje Horn die arts niet op non-actief had mogen zetten. RTL kreeg na 6 jaar wachten cijfers over het aantal calamiteiten die gemeld zijn bij de inspectie. Ook hier moest de Raad van State aan te pas komen. Zembla ging afgelopen woensdag ook over het niet melden van medische missers. Minister Schippers wil dat alle calamiteiten niet alleen bij de IGZ worden gemeld, maar ook openbaar worden gemaakt voor iedereen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is de instantie die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Vaste luisteraars van dit programma herinneren zich vast onze uitzendingen over baby Jelmer, een vaatchirurg met een drankprobleem, ruziende dokters in het VUMC en onlangs nog over zwijgcontracten en de dood van Rogier in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Hoog tijd, dachten we zo, voor een goed gesprek met het hoofd van de inspectie, Ronnie van Diemen. Deze week sprak ik er samen met collega Sanne Boer. En omdat wij graag openheid en transparantie betrachten, kunt u daar nu naar luisteren. We hebben ter voorbereiding van dit vraaggesprek met u heel veel artikelen doorgelezen natuurlijk over u. Toch even kijken wat u daar zelf van vindt. Ronnie van Diemen is goud eerlijk en gedreven.
Ja, als jullie dat ook zo ervaren in dit gesprek, dan mag ik zeggen dat het klopt. Ik ben zeer gedreven en ik heb ook geen werkelijkheid van dubbele agenda's. Kortom, ik ben altijd heel duidelijk in wat ik van iets vind.
Recht door zee, bevlogen, een doorzetter die het lef heeft zichzelf te zijn.
Ja, dit is wat je krijgt. Dit is wie ik ben. En ik denk dat je, en daarom is deze functie ook zo mooi, dat je in de loop van het leven zoveel ervaringen opdoet in je vak, maar ook in je privéleven.
Want een kind met een handicap?
Ja, een kind wat door veel medische zorg heeft gehad. En hij zal de laatste zijn als hij dit verhaal hoort om te zeggen, hoezo ik een handicap? Maar wel met alle zorgen van Dien die hij prachtig heeft opgepakt.
Maar veroorzaakt door een medische fout.
En veroorzaakt voor een deel. Hè, hij had een ernstig probleem bij de geboorte. Maar vervolgens zijn daar zeker ook dingen gebeurd die voorkomen hadden kunnen worden.
Door collega's die u goed kende, die u van de opleiding kende.
Door collega's die ik zelf kende. En dat zijn wel momenten in mijn leven geweest die misschien niet op dat moment, maar zeker ook in de fase van mijn ontwikkelingen gezorgd hebben dat ik die bevlogen kinderarts die altijd heeft gekeken naar niet alleen het kinderarts zijn, maar naar het grotere geheel van wat maakt nou echt goede zorg. En ik was altijd zo betrokken en bevlogen, maar dat is zeker ook gevormd door de levenservaringen die je zelf ook opdoet. En misschien is dat ook wel waarom ik altijd gewoon recht door zee ben, maar ook zo ben opgevoed met 6 broers. Dus het is ook een verbinding. Ik ken niet anders.
Een vrouw met een missie is ook over u geschreven. Als u die missie gewoon in 1 zin uitlegt.
Dat ik altijd ga voor het beantwoorden van 1 vraag. Is dit de zorg die je eigen familie of naasten gunt?
Ronnie van Diemen. Van huis uit kinderarts en nu ruim 3,5 jaar de baas van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ. De reden dat we haar spreken is de dood van de 21-jarige Rogier in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Een calamiteit die het ziekenhuis niet uit zichzelf meldde bij de inspectie. Op een maandagmiddag werd Rogier opgenomen in het ziekenhuis met pijn op zijn borst en diezelfde nacht overleed hij. We brachten dat verhaal naar buiten in maart met een reconstructie.
Hij was heel erg moe en hij zakte ook iedere keer weg.
De moeder van Rogier gaat mee in de ambulance. Het regent.
Ik hield zijn hand vast en toen we in Hilversum waren en hij in bed was gelegd, toen vroeg ik aan de verpleegkundige: maar wat gaat er nu verder gebeuren? Ze vertelde me dat hij een klaplong had. Ik was verbaasd, want dat was toch herzien vanmiddag?
4:30. De verpleegkundige loopt de zaal op. Rogier reageert niet. Hij ligt nog in dezelfde houding op zijn zij, maar het is de verpleegkundige direct duidelijk dat Rogier is overleden. Hij is al koud. Het reanimatieteam wordt opgeroepen. Dat is protocol.
En toen werd ik gebeld. 'S Nachts, met de mededeling dat ze hem bewusteloos in bed hadden aangetroffen. En dat ze hem aan het reanimeren waren.
Na onze uitzending bleek dat het Ter Goor ziekenhuis een zwijgcontract had opgesteld. In ruil voor geld mocht de moeder niet praten met de media. Niet naar de tuchtrechter. En ze moest haar aangifte bij het Openbaar Ministerie intrekken. Minister Schippers reageerde verontwaardigd op dit nieuws. Ze riep iedereen op die een zwijgcontract heeft om zich te melden bij de inspectie. Hoeveel mensen hebben dat gedaan?
We zitten nu op 45 meldingen deze week. Dus dat is wat er binnen is gekomen.
En bent u daar verbaasd over?
In de context van welke aandacht het heeft gekregen, dan ben ik er niet verbaasd over. Omdat mensen allerlei vormen van vaststellingscontracten hebben. En we ook gemeend hebben om op te roepen om ruim gewoon bij ons te melden. Bij onzekerheden meldt het dat u zo'n vaststellingsovereenkomst heeft.
Vaststellingsovereenkomst is een ander woord voor zwijgcontract.
Ja, uiteindelijk is natuurlijk de uitwerking van: is het een zwijgcontract zoals de gedachte is van een doofpot? We verzwijgen iets. Is de vraag die we nu nader moeten uitzoeken of dat een breed verspreid deel is van vaststellingsovereenkomsten, of dat vaststellingsovereenkomsten ook gewoon conform de normale afspraken gemaakt kan worden. En dat zwijgen, dat gevoel van waarde waarin je mensen ontneemt om naar buiten te treden of bij ons te melden of naar het OM te gaan of naar de tuchtrechter, dat zijn die elementen die zo essentieel en ook door de minister genoemd zijn als ja, dat moet je gewoon niet willen.
Hoe lang weet de inspectie eigenlijk al dat u noemt het vaststellingsovereenkomst, ik hou het toch maar even bij zwijgcontracten, dat bestaat?
Ik ben even stil omdat de vraag over een zwijgcontract zoals we het nu naar voren hebben gekregen op die manier in de tijd dat ik er ben niet op mijn bureau is beland.
Wat vindt u er ethisch van?
Het gaat echt over de essentie van waarde van zorg. En dat is denk ik ook waar de reacties uit de samenleving over zijn gekomen. En we kunnen het over wettelijke kaders hebben, want daar is een inspectie natuurlijk van. En tegelijkertijd gaat dit over de diepere essentie waar zorg over gaat. En dat is waarde gedreven. Mm-hmm. En deze elementen dat je uiteindelijk zwijgt omdat je tot een overeenstemming komt om te zeggen wat er ook is gebeurd, ik zal niet naar buiten treden. Dat is niet in overeenstemming met wat je wil, want uiteindelijk op die manier kan er ook niet geleerd worden.
Goedenavond. De medische doofpot gaat open. RTL Nieuws publiceert een tot nu toe geheime lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het gaat om een lijst met patiënten die mogelijk zijn overleden door medische missers in Nederlandse ziekenhuizen.
Onze onderzoeksredactie kreeg die gegevens na jarenlang procederen eindelijk in handen. Over de ziekenhuizen waar die missers zijn gemaakt en wanneer het is gemeld bijvoorbeeld.
Afgelopen maandag kwam RTL Nieuws met het bericht dat ziekenhuizen jaarlijks zo'n 400 dodelijke calamiteiten melden bij de inspectie. Het gaat hier om patiënten die zijn overleden na een medische misser. De inspectie gaf deze cijfers niet uit zichzelf, maar werd hier na een lange juridische strijd toe gedwongen door de Raad van State. Wij vroegen de afgelopen jaren ook regelmatig naar het aantal gemelde calamiteiten en kregen, net als RTL, steeds te horen dat die cijfers niet beschikbaar waren. Het informatiesysteem zou niet op orde zijn. Maar wat blijkt, daar zat nog een andere reden achter.
Waarom gaf u die cijfers niet?
Er zitten eigenlijk een aantal verklaringen voor. Eén, als je vanuit een inspectie werkt, en dat is echt anders dan dat je bijvoorbeeld bestuurder in de zorg bent en openheid geeft over je calamiteiten, is dat je uitgaat van die wettelijke kaders. En dat is ook de jarenlange strijd geweest.
Wettelijke kaders? Ik bedoel, gewoon, waarom geeft u er cijfers?
Er zijn wettelijke kaders, ook over de privacy en de informatie die daar van uitgaat. En de wijze, en dat is denk ik een tweede lijn die daar sterk aan verbonden is, is dat we met elkaar, als het gaat over patiëntveiligheid, een lijn hebben afgesproken om die ontwikkeling in de zorg werkelijk te realiseren. Die openheid waar we het over hebben. En in die fase waarin de vraag werd gesteld over, kunnen jullie nou een beeld geven over die calamiteiten, was eigenlijk dezelfde fase in de zorg, want we praten over 5-6 jaar geleden, dat in de zorginstellingen, met name in de ziekenhuizen, de ontwikkeling van veilig denken echt zijn plek kreeg.
Want RTL heeft al in 2010 een WOP-verzoek ingediend. En dat andere media hebben ook al diverse jaren al lang aangegeven, vertel het nu. Ik neem aan dat u ook als inspectie graag zelf er openheid over wil hebben. Want ja, openheid is belangrijk voor u. Maar waarom geeft u dan die cijfers niet?
Die lijn, hè? Dus die tweede lijn was dat we zeiden, ja, we zijn nu in de fase van ontwikkeling van die zorg, dat ze zich veilig voelen om te melden in hun eigen veiligheidsmanagement systeem.
Maar het is de vraag aan u als inspectie.
Ja.
De vraag is aan u. U heeft die calamiteitenmelding. Waarom geeft u ze niet?
Ja, en wij hebben dus een reden gehad. En die reden noem ik. Dat is de verbinding die je hebt om die ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid in die zorg te bevorderen. En op het moment dat je dan bezig bent om een veiligheidsmanagement systeem in organisaties, betrokkenheid van dokters, dat ze werkelijk zien waar het om gaat als er iets mis is gegaan in de zorg, dan moet je daar dus ook de ruimte voor hebben dat ze die calamiteiten bij ons gaan melden.
Ja.
En het was.
Maar dan snap ik nog steeds niet waarom u niet gewoon die cijfers geeft.
Ja, ik pak hem nog even terug.
Ja?
In 2005 is het eigenlijk pas vastgesteld dat calamiteiten gemeld moesten worden. Zou je zeggen, kwaliteitswet was al 10 jaar eerder. En toch heeft dat zoveel moeite gekost om openheid in die zorg te krijgen dat er iets kwam. Toen moest er een verplichting komen. Uiteindelijk zie je dan dat er allerlei extra verplichtingen komen om uiteindelijk professionals mee te nemen om die openheid te creëren. In 2010 ging het om uiteindelijk dat er 500 meldingen kwamen vanuit de ziekenhuizen. Op het moment dat je in die fase een stuk openheid extra had gegeven door het aantal calamiteiten te melden, dan had dat een groot spanningsveld opgeleverd.
Waarom?
In de vraag of die professionals die nog heel schoorvoetend bezig zijn om te zien
had
dat je
weinig
open
meldingen
moet zijn over je vergissingen en je fouten, om die verbinding naar de inspectie goed te houden.
Maar geeft u eens antwoord op de vraag als u zou willen. Kijk, u zegt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, als we openheid hadden gegeven over die cijfers van hoeveel er gemeld wordt, dan zouden ziekenhuizen minder gaan melden?
Dat had in die fase zo kunnen zijn. Als ik kijk naar die ontwikkeling, was het in die periode een beginfase van openheid in de ziekenhuizen om te zien waar het werkelijk om ging als het gaat om fouten in de zorg. En zo.
U praat er een beetje over als kleine kinderen die tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Maar het gaat om belangrijke medisch specialisten. Het gaat om raden van bestuur van grote ziekenhuisbedrijven. Het zijn toch volwassenen?
Het zijn zeker volwassenen. Professionals zijn heel sterk gericht op het eigen stukje waar ze zo superspecialist in zijn. En het lijkt soms zo eenvoudig om te zeggen, maar u bent toch een onderdeel van een groot geheel? En hoe zorgt u dan dat al die onderdelen van belang voor de patiënt uiteindelijk goed verlopen? Daar is nog heel veel te ontwikkelen en is de afgelopen jaren ook wel gebeurd.
Maar zal de inspectie de komende jaren de calamiteiten met dodelijke afloop nu uit zichzelf voortaan melden?
Ik denk dat het heel goed is en past in de huidige fase om nu te zeggen, ik roep de ziekenhuizen op om die openheid te bieden. En aan de andere kant, de inspectie gaat die openheid nu bieden door aantallen calamiteiten specifiek per ziekenhuis ook te kunnen benoemen. Nu ook de Raad van State die uitkomsten is.
Waarom
geweest.
Kan dat nu wel?
Omdat er ook uitspraken zijn gedaan door die Raad van State van en zo kunt u het wel doen.
Zegt u dit nu alleen omdat u er door de Raad van State toe bent gedwongen, of omdat u echt gelooft dat het opener en volwassener moet?
Absoluut dat laatste.
Voordat Ronnie van Diemen de baas werd, op 1 december 2012... lag de Inspectie voor de Gezondheidszorg al jaren onder vuur. Onderzoeken duurden vaak enorm lang en waren kwalitatief onder de maat. De inspectie trad niet krachtdadig op en had geen oog voor de belangen van patiënten. De nationale ombudsman en voormalig minister Zorgdrager hadden net twee vernietigende rapporten over het functioneren van de inspectie gepubliceerd.
Als ik kijk toen ik aantrad wat ik aantrof, en dat heb je eigenlijk geen idee van als je nog buiten in zo'n sollicitatieproces zit, dan trof je een organisatie aan die verkrampt was, die ontzettend bevlogen was om het goed te doen, maar uiteindelijk in alles wat zich had voorgedaan de weg kwijt was. Wat ik daarmee de afgelopen jaren gedaan heb, is misschien wel zoals ik gewoon ben, stap voor stap het aangaan. De kritiek die er was ook omarmen. Vaststellen van hoe kan dat nou dat het zo mis is gegaan bij een inspectie die eigenlijk vanuit mijn rol als bestuurder ook hele goede dingen deed. Neem het verminderen van separeren, dacht ik, nou, dat had niet plaatsgevonden als de inspectie niet echt krachtdadig was opgetreden. Maar aan de andere kant trof ik aan dat het denken vanuit kwaliteitsdenken van jongens, zorg ervoor dat de informatie altijd up-to-date is, dat die bij iedereen bekend is, dat je het samen bespreekt, dat het niet op jouw bureau alleen kan liggen. Dat soort basiselementen, die waren gewoon niet aanwezig.
Waar kwam die verkramptheid vandaan?
Verkramptheid kwam voort uit de impact die de media-aandacht had gehad. En zeker, en ik denk dat die diepe emoties tref je onveranderd aan als het gaat om de casus rondom Jelmer.
Baby Jelmer
in Groningen. Als je daarover sprak en spreekt, dan kan iedereen zijn verhaal weer vertellen.
Baby Jelmer is een van een drieling. Hij werd in het Universitair Medisch Centrum Groningen geopereerd aan zijn darmen. We maakten daarover een uitzending in 2011.
En toen werd dus duidelijk dat er gewoon echt bijna geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon verder gezond na een operatie. Een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet.
Jelmer is zwaar gehandicapt geraakt. Terwijl zijn broer en zijn zusje op dit ogenblik dagelijks naar school huppelen, ligt hij op zijn rug te kijken naar een mobiel die boven hem zweeft.
Door een medische fout liep Jelmer een zware hersenbeschadiging op.
Dag jongens.
Dag.
Moet de juf luisteren?
Ja.
Ja.
Is goed. Komt goed. Hoi.
Hoi.
De inspectie deed er jaren over om de zaak te onderzoeken. In eerste instantie publiceerde de inspectie een kritisch rapport, maar dat werd om raadselachtige reden door henzelf weer ingetrokken. Het ziekenhuis is nooit aangepakt.
Die impact over dat zo'n verhaal over zo'n baby zo lang heeft geduurd, met alle dingen die niet goed zijn gegaan, de impact voor ouders, het ziekenhuis wat niet goed heeft gehandeld, en een inspectie die dan niet goed handelt, dan die onderzoeken die daarover plaatsvinden.
En het jaren feit geduurd,
dat
jaren geduurd,
hè? En het feit, precies, dat jaren heeft geduurd, en het feit dat je dan allemaal eigenlijk faalt.
Ja,
en dat
uiteindelijk
is het collectieve falen wat gevoeld werd.
Uiteindelijk oordeelde de nationale ombudsman over deze zaak: ik ben nog nooit zo'n slecht lopende overheidsorganisatie tegengekomen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ik heb hem dat horen zeggen. En dat was toen ik net een maand in dienst was. In het denken vanuit kwaliteit en kwaliteitscycli, zoals je dat eigenlijk gewoon hoort te doen, ontbrak echt de regie op alle onderdelen van die IGZ.
Hoe kwam dat?
Dat is de reden geweest dat we, toen ik het eerste jaar daar was, in het, nou, ik noem het maar even het eerste crisisjaar, gezegd heb, we moeten alles centraliseren in Utrecht.
Wat heeft dat te maken met baby Jelmer? Want daar lag een heel kritisch rapport van een inspecteur. Dat werd teruggetrokken naar een veel minder kritisch rapport.
Ook dat is voor mijn tijd. Maar je ziet eigenlijk in die impact van wat er gebeurt, dat er allerlei acties plaatsvinden, waarvan je, als je terugkijkt, zegt: ja, maar lieve mensen, als je het op een goede, geordende wijze had laten verlopen, dan hadden dit soort bijzondere acties niet nodig geweest.
Wat voor acties?
Nou ja, bijzondere acties, dat je uiteindelijk weer een inspectierapport terugtrekt, dat je er een verhaal bij moet hebben.
Maar u trof chaos aan, u trof een verouderde organisatie aan, waarin mensen langs elkaar heen werkten en die ook nog eens verkrampt reageerden op berichten in de media, bijvoorbeeld. in Argos over baby Jelmer. U kwam bij een ruïne aan ongeveer.
Nee, absoluut niet. Want het bijzondere van de inspectie is dat het dus bevlogen mensen zijn met ongelooflijk veel kennis van zaken. Die echt met kennis van zaken het inspecteursvak ook een invulling geven. En al die onderwerpen die goed gingen, daar hebben we het met elkaar dan even niet over. Dus nee, er ging heel veel goed bij de inspectie. Maar wat ze niet op orde hadden, was die gewone, normale manieren waarop je uiteindelijk centraal een overzicht hebt over alles wat er gebeurt in elke sector.
Zodat BBL maar zou nu niet meer kunnen gebeuren?
In deze omvang, met zo'n traject van meerdere jaren, zonder dat dat centraal ook bij mij aan tafel besproken zou zijn, wat mij betreft kan dat niet meer gebeuren.
En even nog heel concreet, de ouders van baby Jelma zijn nu nog altijd in juridische procedure verwikkeld met het ziekenhuis. Dus opgelost is het nog niet?
Nee. Nee, maar als je dat vraagt, dan zie je, en dat is natuurlijk de intensiteit waarom dat verhaal zo ongelooflijk veel impact heeft, is dat wat daar ooit niet goed is gegaan, een verhaal is wat zo lang doorgaat. Met de effecten voor Jelmer, met de effecten voor het gezin en met al die juridische procedures. Dus volledig terecht om te zeggen, als je dat aan het begin niet goed gaat, wat een enorme impact heeft dit.
Goedenavond. Een conflict tussen een aantal specialisten in het VU Medisch Centrum is zo hoog opgelopen dat het onderlinge vertrouwen totaal is verdwenen. Samenwerking is vrijwel niet meer mogelijk en een oplossing is ver te zoeken. Dat staat te lezen in een rapport van een conflictbemiddelingsbureau dat op verzoek van de Raad van Bestuur is gemaakt. Het is in handen van het VPRO-programma Argos. Artsen en deskundigen maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de patiënten.
Het NOS-journaal van augustus 2012.
De raad van bestuur in het VUMC-ziekenhuis die vertelde de inspectie in 2012 niet dat er een enorme ruzie gaande was tussen specialisten. Dat het gigantisch uit de klauwen liep. Zelfs zo dat de patiëntveiligheid in gevaar was. Begrijpt u waarom het ziekenhuis de uit de hand gelopen situatie toen niet aan de inspectie verteld heeft?
Of als ik kijk naar wat er gebeurt, is dat als er gedoe ontstaat, en of dat het VUMC is of in een ander ziekenhuis.
Gedoe, het waren
gedoe
echt,
is ruzie. Hè, dat, ja. Maar gedoe vind ik echt ruzie. Gedoe waar het uiteindelijk de patiëntenzorg gewoon in het geding is.
Nou, waar sommige mensen zelfs van zeiden dat er doden vielen.
Waar het effect is dat die kwaliteit van zorg gewoon in het geding is en daarmee ook fouten worden begaan. Dat is wat in het VUMC, en daar zijn natuurlijk uitgebreide rapporten over geweest, gewoon in het geding was. Er was echt gedoe.
Ja, en begrijpt u dan waarom zo'n raad van bestuur dat niet aan u meldt?
Nee, dat begrijp ik niet. En het effect van zo'n VUMC-casus, maar ook andere casuïstiek, is dat wij veel meer bestuurlijke gesprekken voeren, eerder in een traject. En dat voor andere ziekenhuizen wel duidelijk is dat je op die manier er niet mee weg kan komen.
En wil u het toch niet begrijpen of kunt u het niet begrijpen?
Ik wil het niet begrijpen. Waarom?
Ja.
Omdat ik het echt zo essentieel vind dat een raad van bestuur van een ziekenhuis het voorbeeld is om de openheid wel te realiseren. Als de bestuurder de openheid niet creëert, en daar waar een afdeling het minder goed doet, en elk ziekenhuis heeft een afdeling, hè, waar af en toe eens gedoe is, dan moet die verbindingen er zijn. Dan moet die het voorbeeld zijn om dat gesprek aan te gaan. Als dat dus niet gebeurt, dan heb je als patiënt het nakijken.
De lijst is erg lang aan het worden. De raad van bestuur van het UMC Utrecht ontkende tegenover de inspectie dat er problemen waren op hun keel, neus en oorafdeling. Waren er wel. Het AMC in Amsterdam, het Maxima ziekenhuis in Eindhoven. Wordt u er niet een beetje moedeloos van? Allemaal raden van besturen die u niet inlichten en ook nog ontkennen dat er wat aan de hand is.
Dat maakt voor mij de uitdaging alleen maar groter om te zeggen, lieve mensen, dat kan zo niet.
U zou het liefst zien dat alle ziekenhuizen hun mond hielden, want dan werd de uitdaging voor u groter.
Nee, dit is al groot genoeg hoor, want ik werk al heel wat uurtjes. Maar ik denk echt, zonder dolle, dat situaties zoals deze Die moeten we met elkaar gewoon aanpakken. En met elkaar is dat die ziekenhuizen zelf een grote verantwoordelijkheid hebben. Maar wij als toezichthouder daar consequent de bestuurders op het matje roepen. De toezichthouder erbij.
Want... Maar tot op heden lukt dat niet. En het zijn geen kleine ziekenhuizen waar we het over hebben. Het zijn grote academische ziekenhuizen.
Ja, de vraag is of het niet lukt. Of dat,
ze vertellen u niet de waarheid.
De situatie, als ze op dat moment niet de waarheid hebben... de waarheid komt wel boven tafel. En gelukkig hebben we daar dus ook de meldingen en signalen van patiënten bij. We hebben ook de meldingen uit de media. Dus ik denk dat de toezichthouder de afgelopen jaren... ook veel meer doet met alle signalen die we ontvangen. Waar we in het verleden toch vooral zeiden... nou ja, het moet via de normale route en wij bepalen wat zinnig is... zie je dat we de afgelopen jaren die impact van signalen... ook uit de media, ontzettend serieus nemen.
Maar een voorbeeld, hè? De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC Utrecht. U interviewt daar allemaal mensen... maar het blijkt dat al die mensen, al die specialisten... ondertussen verslag moeten afleggen aan de Raad van Bestuur... Zo'n iemand als Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid... die zegt, dat is gewoon dramatisch voor de inspectie. Want ja, ze kunnen niet in vertrouwen met u praten.
Daar hebben over dat soort berichtgevingen... vinden dan ook bij ons weer gesprekken plaats met een raad van bestuur. Van wat bedoel je nou eigenlijk? Hè? En waarom doe je het op deze manier?
Ja, u loopt dan gelijk naar de raad van bestuur toe.
En dat, ja, dat betekent dat in een onder verscherpt toezicht... er altijd gesprekken met de Raad van Bestuur zeer frequent plaatsvinden.
En wat zeiden ze tegen u?
En daar ga ik in het kader van het onderzoek... kan ik daar op dit moment niks over zeggen.
Doen ze het niet meer? Hoeven mensen geen slag meer af te leggen?
Dus, het betekent in de ingewikkeldheid van wat onder zo'n verscherpt toezicht plaatsvindt... over de openheid die je verwacht... dat al die beelden uiteindelijk in je onderzoek worden meegenomen.
Maar geeft wat u gewoon eens antwoord op de vraag? Want ik ben wel benieuwd.
Wat is er aan de hand? Dus,
ik ben benieuwd of specialisten nog steeds in Utrecht... verslag moeten uitbrengen richting de Raad van Bestuur. Moeten ze dat nu nog wel of niet?
Dat kan ik op dit moment niet beoordelen... omdat ik niet die gesprekken met die Raad van Bestuur heb.
Maar u heeft ze er wel op aangesproken.
Daar hebben we ze op aangesproken. En dat is aan het team die daar de gesprekken mee heeft... om daar te zien ook hoe het in de praktijk nu verder gaat.
Maar u weet niet of dat gelukt is?
Dat hoeft niet aan mijn tafel besproken te worden. Hè. Dat is aan het team die de verantwoordelijkheid heeft... voor het onderzoek rondom het UMCU.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook in het belang is van de inspectie... dat mensen in vertrouwen met u kunnen spreken.
Absoluut, absoluut. Dus daar wordt van alles aan gedaan om die openheid werkelijk te creëren. Nogmaals, het is een voorbeeld waarin je ziet... zoals ook in andere ziekenhuizen dat kan plaatsvinden... is dat, dat het gedrag... Van hoe je het graag zou willen in die openheid... gewoon of verkramping is, of een reactie die je niet zou willen... Van een raad van bestuur, maar het gebeurt. En dan is dat de realiteit waarvan ik zeg... daar zal je als inspectie weer consequent nieuwe stappen in moeten nemen... om ook dit te doorbreken.
Deze week werd dus bekend dat ziekenhuizen jaarlijks... ongeveer 400 dodelijke calamiteiten melden. Maar deskundigen schatten in dat tussen de 60% en 90% van de medische missers niet worden gemeld. Ronnie van Diemen denkt niet dat er zoveel fouten verborgen blijven. Maar ze beseft wel dat niet alle calamiteiten worden gemeld.
Maar er zijn ook situaties, en dat is waar ook het verhaal over de zwijgcultuur en de doofpot is... dat calamiteiten gewoon niet gemeld worden. En dat is dat verhaal van hoe vaak doet zich dat nou nog voor... welke druk moet je daar opzetten om dat boven tafel te krijgen?
Bij Ter Gooi heeft u in een jaargesprek aangegeven... Raad van Bestuur, u heeft een calamiteit niet gemeld... daarvoor tikken we u op de vingers. Maar een paar jaar later overlijdt Rogier en dat melden ze weer niet. Wat doe je dan als inspectie? Sla je dan met je vuist op tafel? Of jemig, hoe kan dit? Waarom luisteren jullie niet?
Die intensiteit van dat gesprek, ja, dat is het, hè? En met de vuist.
Ja, dat ging zo?
Ja, je bent dan echt heel duidelijk over wat is daar op dat moment aan de hand.
Daar zat u
en
bij?
En wat maakt... Nee, ik voer zeker niet al die gesprekken... want we hebben een hoofdinspecteur voor de ziekenhuizen.
Oké.
En de betrokken inspecteurs, want die zijn de professionals... die dit echt moeten doen. Maar in de situaties dat ziekenhuizen hun calamiteiten niet melden, dan zijn er ook situaties geweest, en hebben we het afgelopen jaar nog meegemaakt, dat een ziekenhuis onder verscherpt toezicht komt, omdat je bij herhaling ziet dat ze dit gewoon niet oppakken.
Is het niet een beetje logisch dat er onder wordt gemeld, zoals het in jargon heet? Omdat natuurlijk ook bestuurders van grote ziekenhuizen en medisch specialisten toch bang zijn om aan de schandpaal genageld te worden, om voor het tuchtcollege gesleept te worden. Ze zien u toch vaak als een soort politieagent.
Ik kan me die angst voorstellen. Want dat is wat je als professionals onderling met elkaar ook deelt. En het is zo dat de media over het algemeen de zaken naar buiten brengt waar ook werkelijk iets mee aan de hand is geweest, of een tuchtzaak die tegen een dysfunctionerende beroepsoefenaar heeft gespeeld. Dat is wat de kranten en de medische contacten van deze wereld ook haalt. En voor een medisch specialist die in zijn leven nooit in aanraking komt met een inspectie, wat de overgrote groep is die gewoon zijn werk goed doet, zijn dat de voorbeelden. En dat betekent dat die angst en onzekerheid er altijd is als jij in je leven geconfronteerd wordt met die calamiteit. Die emoties zijn enorm. Dan is het dus van belang dat er een medische staf en een raad van bestuur is die dit oppakt.
Maar volgens mij heeft u gewoon een groot dilemma, hè? U wil eigenlijk dat ziekenhuizen heel open zijn en fouten melden, heel eerlijk zijn. Maar aan de andere kant bent u degene die ze ook controleert.
Ja.
Dus ja, hoe je het ook bent of keert, zij zien u als politie. Zou dat niet de reden zijn waarom ze niet melden?
Het is een onderdeel van het verhaal. Dus het feit dat je die toezichthouder bent en een toezichthouder die ook maatregelen kan nemen. Dus als we kijken naar de ziekenhuizen, het idee van dat je voor de tuchtrechter gesleept wordt, want dat is dan wat bij de koffie besproken wordt. Uh-huh. Dat gaat erover dat een toezichthouder uiteindelijk, als het gaat om de calamiteit in de ziekenhuiszorg, een 5 tot 10 keer per jaar uiteindelijk stelt van ja, dit gaat om roekeloos gedrag of iemand die heel bewust van richtlijn heeft afgeweken, terwijl dat gewoon niet noodzakelijk was. En dan grijp je in.
Ziekenhuizen moeten opener worden over medische fouten. En om dat te bereiken wil Van Diemen met de inspectie zelf het goede voorbeeld geven.
Je zult dus echt iets moeten doen om die volgende fase gewoon in te gaan, waardoor ook bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen. De verbinding met de medische staf, met verpleegkundigen, op die manier wordt ingevuld. Lieve mensen, er gaan dingen hier niet goed, maar wij zijn er open over. We brengen het naar buiten.
Maar de inspectie zelf moet ook dus opener worden.
En de inspectie zal dus opener worden, waardoor er een stimulans optreedt om het als ziekenhuis gewoon eerder te doen. Want dan ben je een stuk
ik hou
beter
aan
bezig
belofte.
In verbinding naar de patiënten. Daar mag u me aan houden.
Daar mag u me aan houden, zei inspecteur-generaal van de gezondheidszorg Ronnie van Diemen. Nou, Rick, maar dat we dat zullen doen. U hoorde een bijdrage van Sanne Boer, Meike van Roosmalen, Huub Jaspers, Kees van der Bos en ondergetekende. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Dan de Argos dienstmededelingen. Vanochtend bericht de Volkskrant over de angstcultuur bij de onderzoeksreactor in Petten en over falende apparatuur daar. Een nieuwe klokkenluider heeft zich gemeld. Wij hadden 2 weken geleden oud-directeur Frans Saris in de uitzending. Vorige week verscheen er een nogal verrassend artikel in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad naar aanleiding van die uitzending over het gesjoemel met kernafval in Petten. Onze reactie op dat artikel vindt u op argos.vpro.nl. Straks Margriet Kleiweg met boeken. I wish that I was told, 'cause now I just don't know what I'm supposed to feel. And now there's nothing left, a cold and empty bed. Should I just lay my head, or defy the feeling? Just a boy, and life was still a joy. My daddy sang to me. But now there's something wrong, it's like I don't belong. So why do I keep on holding on?
Argos, de boeken.
Ja, nee, ik moest nog even zeggen wie dit waren. De New Shining uit Rotterdam en Where Do I Stand? En u hoort het, de boekenrubriek van Argos. Deze week verzorgd door recensent, journalist, publicist... onder meer voor De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland, Margaliet Kleijwecht. Hallo Margaliet, en wat heb je voor ons meegenomen?
Ik heb meegebracht van Marnix de Bruyne het boek We Moeten Gaan... over Nederlandse boeren in Zimbabwe. En Frank Westerman, een woord. Zijn lijvige boeken allebei. En als je zegt, wel, als je zou vragen, wat hebben ze met elkaar gemeen? Dat ze allebei gaan over wat er kan gebeuren met mensen als je de ander onderdrukt. Dus het boek van Marnix de Bruyne gaat erover hoe Nederlandse boeren zich proberen te handhaven in Zimbabwe. En eigenlijk geen rekening houden met de zwarte meerderheid die al sinds jaar en dag daar zit. En het boek van Frank Westerman. Hij maakt een soort rondtocht. Hij beschrijft vanuit zijn eigen ervaring als kind, omdat hij in Assen woonde, wat er gebeurde bij de gijzelingsacties door de Molukkers in 75, 77 en in 78. En dat was ook een groep die zich in ieder geval onderdrukt voelde. En daardoor tot die gijzelingen overging. Maar als ik begin met het boek van Marnix de Bruyne, We Moeten Gaan, over die Nederlandse boeren in Zimbabwe, wat ik een heel interessant onderwerp vind, omdat wij altijd denken dat er alleen Engelsen zaten, maar dat was dus niet zo.
Waar kwamen ze vandaan, die Nederlanders?
De Nederlanders kwamen over voor een deel, niet helemaal hoor, voor een deel hadden ze ook al in Indië de oorlog meegemaakt, konden zich niet meer thuis voelen in Nederland en gingen toen door naar Zimbabwe, Zuid-Rhodesië. Wat in die tijd, in 1955, gingen ze, was dat nog geheel in handen van de witte bevolking. Er volgde in 1965 een eenzijdige onafhankelijkheid. Dat was uitgeroepen door Ian Smith, de leider, de blanke leider, die ook niet zoveel op had met de zwarte bevolking. Die vond eigenlijk, dat zei hij ook hardop, dat de westerse beschaving moest worden beschermd tegen deze wilde. Moet je nagaan als je dat nu zou zeggen. En ongelooflijk dat dat gewoon gezegd werd. En het interessante vind ik dat die boeren, die zijn uiteindelijk, nadat in 1980 Mugabe aan de macht kwam, zijn ze hun heel langzaamaan hun macht kwijtgeraakt. En in begin 2000, dat weten ook de jonge luisteraars, moesten ze weg, zijn ze gewoon van hun land en hun erf verdreven. En Marnix de Bruyne die probeert het heel meanderend te vertellen vanuit verschillende perspectieven hoe dat in zijn werk is gegaan. En hij haalt ook veel literatuur aan. Hij haalt eigenlijk heel erg veel overhoop. Hij heeft ook eigenlijk begrip voor alle partijen. Heb je zo'n idee door het boek? Of hij wil eigenlijk geen stelling nemen. Koen en Veerle Schippers, dat zijn een soort hoofdpersonen uit een van de vele hoofdpersonen uit het boek, die nu eigenlijk, die zitten nu op de bijstandsuitkering in een flatje in ergens in Nederland, ik weet even niet meer waar. Hele aardige mensen die je ook terug kunt zien in een documentaire die hierover gaat, die Andere Tijden net heeft uitgezonden. Zeer de moeite waard.
Hoe heet die?
Dat weet ik niet. Volgens mij de boeren uit Zimbabwe of zo. Als je het googelt, dan krijg je het meteen. Het waren sterke mensen.
Boeren zonder land.
Boeren zonder land. Wat ik zo interessant vond eraan is dat je afvraagt, hebben die boeren nou niet bij tijds, het waren zelf trouwens ook geen hele rijke mensen, die kwamen er ook, kwamen in dienst, gingen dan land kopen en werden zo een grote boer. Maar waarom mensen niet op tijd inzien dat je dat moet delen met anderen, of dat je anderen in ieder geval perspectief geeft om ook land te bezitten. Ze bleven zo vasthouden aan die oude schablones, dat het eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat dat uit de hand loopt.
Stonden die Nederlandse boeren die dan uit Indië kwamen, uit Indonesië kwamen, pal achter dat apartheidsregime van Ian Smith?
Ja en nee. Ze vonden het wel best, maar ze probeerden ook natuurlijk goed te zorgen voor hun eigen personeel. Er is één voorbeeld van Hans-Erik en Willy Oost-Indier. Die woonden op Mount Tamar, als ik het zo goed uitspreek. En die waren, zeg maar, tijdens de Bush-oorlog, die kreeg je dus ook nog in 1979 of zo, rond 76, 1979, kreeg je die oorlog. En Hans-Erik werd doodgeschoten door iemand van zijn eigen personeel. En Willy, die daar stond met al haar personeel later, die zei, jullie mogen hier blijven. De mannen die hem dood hadden geschoten. Maar die maakten amok, die wilden hun bonus. En toen heeft ze ze toch van het erf gejaagd. Maar zo dubbel was het allemaal. Ze bleef allemaal een beetje hangen. Misschien door de hitte daar, weet ik veel. Het bleef hangen. Maar ja, het gaat ook zweren. En het moet er een keer uit die pus. En dat is dus gebeurd. En je had natuurlijk Mugabe. Dat beschrijft hij ook. Die het ook allemaal een beetje liet gaan. Maar ook niet een hele... Ja, de democratie was daar niet echt aan de orde. En niemand maakte daar een issue van. Dus ja, het liep uit de hand. En hij blijft heel erg vasthouden aan al de personages die hij opvoert. Niet alleen Nederlanders. Er zit ook een Rhodesier bij die daar is geboren. Er zit ook een Engelse vrouw bij. En hij probeert zo menselijk mogelijk al die personages recht te doen. En hij gaat ook naar het verleden. Hij is er vaker geweest. Dan weer is het heden, dan weer verleden. Dat vind ik nogal verwarrend. En wat ik ook een heel aangrijpend deel vind, is dat hij bij een reunie van de Zimbabwegangers, die in Apeldoorn wordt gehouden, daar vindt hij je familie Vlaardingen. En daar is de schoonzoon van dood. De dochter is met een ex-huurling getrouwd. En zoon Pieter werd zo verschrikkelijk krankzinnig in het leger. Die is krankzinnig geworden. Is krankzinnig en wel op het vliegtuig naar Nederland gezet. En is een been afgezet omdat hij suiker had. Nou, het kan allemaal. Het is één grote ellende. Maar wat blijft, wat je ook vaak uit Zuid-Afrika hoort, dat die mensen houden zoveel van dat Rhodesië. Dat raken ze nooit kwijt, dat sentiment. Maar wat een ellende. Wat een droefheid.
Zelfs als je in Apeldoorn belandt, blijf je houden van oude Rhodesië dat er niet meer is.
Ja.
Vind je dat hij stelling had moeten nemen? Je zei daarnet, hij kiest eigenlijk niet. Had hij voor de zwarte moeten kiezen of juist voor de blanke boeren moeten kiezen?
Ja, wat mij betreft had hij geen stelling hoeven kiezen als hij dat niet wil. Maar in tegenstelling tot het boek wat we zo meteen gaan bespreken van Frank Westerman, hij heeft niet gekozen voor een structuur. En als je niet kiest voor een structuur, en echt de harde, dat je heel streng bent voor jezelf. Want hij kan goed schrijven, hij heeft prachtig materiaal. Maar ik had heel erg fijn gevonden als hij er nog één keer doorheen was gegaan, om structuur, waardoor je ook duiding geeft. Want je moet wel duiding geven. De stelling, dan wordt het activistisch. Maar met zo'n met dit gegeven moet je duidingen geven.
Doet Frank Westerman dat in een woord wel, duiding geven?
God, dat is een interessante vraag. Hij geeft heel erg zijn eigen duiding, vind ik. Het is een heel persoonlijk boek, omdat hij zelf een klein jongen was. In de tijd dat die Molukse kapingen plaatsvonden. En hij ook min of meer daar betrokken bij was, omdat een stagiair uit zijn klas was bij die kaping betrokken. En het blijkt ook dat de hoofdonderwijzer van zijn school een hele goede band had met een van die jongens. Omdat hij zelf in Indonesië had gevochten of iets anders. Daar kwam hij niet achter, maar zich schuldig voelde. En die jongens dus heel goed begreep. Maar hij neemt je wel mee.
De kapers heel goed begrepen.
Ja, hij begreep die kapers heel goed. Heel mooi beschreven ook van Westerman. Heel mooi. En omdat Frank Westerman zo goed is in de vorm, zo waanzinnig goed is in de vorm, is al het materiaal wat hij heeft opgedist, en wat inderdaad niet allemaal nieuw is, maar wat door de manier waarop hij het bij elkaar groepeert en hij je zat er doorheen loost, is het een boek wat je niet weg wil leggen. En dat vind ik heel knap, want het is best een ingewikkelde materie die hij aansnijdt. En hij haalt er ook van alles bij, net als Marnix de Bruyne. Maar het is geloofwaardig en je weet het. En het is een boek waar je misschien niet meteen een conclusie aan verbindt, maar waar je wel over na gaat denken. Het zet je aan denken. Wat meer kan je willen bij een onderzoeksjournalistiek boek, überhaupt bij een boek?
Het is wel een boek met een vraagstelling. De term een woord zegt het al. Hij vraagt zich af, kan het vrije woord een middel zijn tegen kapingen, tegen terreur, tegen aanslagen? Komt hij daaruit?
Nee, dat zegt hij zelf ook, dat hij er niet uitkomt. Maar dat hij toch wel, in ieder geval het woord altijd, hij wil het woord altijd erbij betrekken. Want het is een beetje misschien een lichtelijk pretentieus dat hij dat zo doet. Maar aan de andere kant, als je dat niet doet, als je niet het woord probeert te gebruiken, wat een van zijn mensen die hij opvoert, zo'n expert op het gebied van gijzelingen, die zegt ook, je hebt niks aan, je hebt wat aan empathie, dat hoeft nog geen sympathie te betekenen, is denk ik heel erg waar. En hij zet het natuurlijk af, hij zet het af tegen de gijzelingen die in Rusland hebben plaatsgevonden.
Want daar is hij als correspondent ook bij geweest.
Waar hij als correspondent bij was en later het heeft beschouwd vanuit zijn stoel in Amsterdam. En als je niet probeert te praten, dan loopt het sowieso goed af. Dus je hebt eigenlijk niks te verliezen. Je moet wel proberen te onderhandelen, te praten. En hij zei in een van de interviews ook met IS wat hem betreft. Maar goed, hij is natuurlijk niet degene die daarover gaat. Overigens, met het lezen van dit boek stuitte ik ook op een vierdelige serie, The Dutch Approach. Hè. De Nederlandse approach is die van onderhandelen, die dan niet altijd goed gaat, maar we proberen het in ieder geval. Een vierdelige serie van René Roelofs over die treinkapingen, die is goed. Die is waanzinnig goed. Alle mensen die erin voorkomen, komen ook in het boek van Westerman voor. Maar hij probeert, wat van nogmaals van Westerman zo goed is, hij probeert een heel eigen toon en een heel eigen lijn. Heb ik nog tijd om een heel klein stukje voor te lezen?
Jazeker.
Want hij ontmoet op een gegeven moment in zijn zoektocht, of vertelt hij dat hij in contact is geweest met een oud RAF.
Rote Armee-fractie.
Een Rote Armee-fractie, ja, wat zeg je? Een terroriste. En daar knoopt hij hele intieme banden mee aan. Ze heet Margriet Schiller en hij ontmoet haar in Cuba. En hij heeft geen idee dat haar signalement op dat moment op alle postkantoren en stations in heel Duitsland is aangeplakt. 'S Middags in de lobby schoot ze me aan of ik meeging naar de zeeboulevard, de Malecón. Tijdens die wandeling vertelde ze me over de 6 jaar die ze met een onderbreking in 1973 grotendeels in een isoleercel had doorgebracht. Af en toe vielen de namen Holger, Andreas, Gudrun of Ulrike. Het enige kloppende detail uit haar eerdere verhaal was dat ze psychologe was. Ik hoorde Margarita niet uit, ik weet niet waarom. Ik was geen politieagent, zoiets. Toen ze mij om haar verblijfplaats vroeg om haar verblijfplaats geheim te houden, had ik daar geen enkele moeite mee. Eerlijk gezegd dacht ik er niet over na. De laatste dagen van mijn verblijf op Cuba trokken we intensief met elkaar op. 2 of 3 avonden aan één bezochten we het Havana Film Festival. We dronken mojito's op het terras in de koloniale tuinen van Hotel Nacional. Het was op deze plek, onder de sterren en de slierte-feestverlichting, dat ik Margarita liet kennismaken met de tweede secretaris van de Nederlandse ambassade en een Cubaanse saxofonist die Nicolas heette. Ik moet haar hebben geïntroduceerd als Duitse, hooguit met de toevoeging psychologe. Nicolas, een kale, katachtige macho, begon haar, een West-Europese feministe van 1,84 meter, volgens haar signalement, meteen het hof te maken. Het liep tegen kerst. Met radiospotjes en plakaten langs de wegen werd half Cuba opgetrommeld voor het binnenhalen van de citrusoogst. Ik begon mijn rugzak in te pakken voor een retourvlucht naar Parijs. Margarita's asielaanvraag was gehonoreerd. Ze had een flatje toegewezen gekregen aan de rand van Havana, waar ze tot mijn verrassing niet alleen in zou trekken, maar met Nicolas. Ze gaf me haar toekomstige adres en vroeg of ik terug in Europa 2 brieven voor haar wilde posten. Terwijl Margarita mij de enveloppen in de handen drukte, zei ze dat dit haar eerste levensteken was aan haar kameraden sinds haar verdwijning 4 maanden eerder. Omdat ik met haar te doen had, gaf ik haar mijn camera cadeau. Ze bezat bijna geen spullen. Dan wordt het de eerste foto van ons samen, zei ze. Margarita zette het toestel in het raamkozijn van haar hotelkamer en drukte op de zelfontspanner. Daar zaten we, lachend, op de rand van haar bed. Ja, dus ook bijna een kleine terrorist. Ik bedoel, deze. Hij was heel activistisch zelfs, hè, Westerman.
Dicht bij het terrorisme gekomen.
Ja, heel dichtbij.
Voordat hij besloot.
Ik ben nu wel trots op.
Sympathie en empathie toch belangrijker zijn. En praten. Welk van de 2 boeken moet ik meenemen in mijn vakantiekoffertje?
Een woord. Een woord. En met name vanwege de manier waarop hij interpretatie heeft gegeven aan wat hij heeft verzameld.
Margaliet Kleiwert besprak Marnix de Bruyne, We moeten gaan, en Frank Westerman, Een woord, een woord. Bedankt voor je komst. En dit was voorlopig de laatste Argos. We laten u achter in de handen van de collega's van de Sportzomer. Maar u hoeft ons niet helemaal te missen, want af en toe gaan we daar wel een bijdrage aan verzorgen. We zijn er eind augustus weer met Argos. Tot dan, straks BNL met Margriet Spijker. Ik wens u een goed en zonnig weekend.
NPO Radio 1.
Gezocht door het COA. Nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen.
Dus op het moment dat iedereen dacht van nu is het over, bleek er ineens een enorme toestroom te komen.
Dat drijft de prijzen van de opvang flink op.
Ondernemers profiteren van het ongeluk van anderen.
Ook gemeenten onderhandelen stevig.
We zullen proberen om zoveel mogelijk voor Zevenaren daarin binnen te slepen.
Eén gemeente nam zelfs de verbreding van de A2 mee in de onderhandelingen over vluchtelingen.
Dat is natuurlijk bijzonder en oneigenlijk.
En daar is niet iedereen het mee eens.
Volgens mij krijgen we dan een hele onwerkbare situatie.
Morgenavond om 7 uur... in Reporter Radio, de uitwassen van de opvangcrisis.
Op NPO.